Ja, precies vandaag, maar dan in 1944 werd de eerste B-29 toegevoegd aan de US Army Air Force, zoals dat toen nog heette. Die is pas een jaar of twee, drie later is dat de US Air Force geworden. Dat was onderdeel van het leger, min of meer. Daar vertelt Han weer heel leuk over in zijn stukje. Persoonlijke herinneringen aan de B-29, die heb ik natuurlijk niet, of nauwelijks. Ze zijn in ieder geval niet dik gezaaid. Ik herinner me wel dat ik een jaar of 8 was. Toen kreeg ik een bouwdoosje van Aurora, weet ik nog. Of een bouwdoos was het eigenlijk wel. Een heel lomp en ruw model. En toevallig zag ik op eBay dat ze nu tegen de 100 à 150 dollar waard zijn. Als je zo'n model nog in ongebouwd in de originele verpakking hebt. In tegenstelling tot Dinky Toys worden die bouwmodellen veel meer waard in de loop van de tijd, omdat ze vroeg of laat allemaal gebouwd worden en dan is de waarde meteen nul. Dan de volgende herinnering is aan een terras in Utrecht en met een buurman. Een nogal uit de hand gelopen discussie over het al dan niet afwerpen van de atoombom. En de man had mij wel eens verteld dat hij in een jappenkamp had gezeten toen hij 6 jaar oud was en levende muizen had gevangen om die op te eten. Ik zei, nou, als ze die bom niet gegooid hadden, dan had je dat waarschijnlijk niet eens overleefd. Maar desondanks vond hij het zeer onterecht dat die bom gegooid was. Die discussie is al zo oud als de bom zelf. Had dat moeten gebeuren of niet? Voorstanders zeggen natuurlijk dat de oorlog anders nog veel langer geduurd had en veel meer doden gekost had. Tegenstanders zeggen dat het een onmenselijk wapen was en dat, of is. En dat is ook, ja, beide hebben wel gelijk. Die discussie woedt trouwens gewoon door met DT in Amerika. In de musea, bijvoorbeeld in het Smithsonian in Washington, daar staat alleen de neus van de B-29 Enola Gay. Dat is dus de bommenwerper die daadwerkelijk de eerste bom gegooid heeft. En daar staat een enorm verhaal omheen over die spagaat. Over dat idee dat ook de Amerikaanse samenleving enigszins splijt. Ik moet zeggen, die Amerikanen gaan daar altijd heel mooi mee om. Wij hebben toch wel de neiging om onze geschiedenis een beetje te poetsen. Op te poetsen. Amerikanen zijn erg kritisch op zichzelf wat dat betreft. Vietnam is nog steeds een heftige discussie. Zelfs een toevallige genocide in Korea wordt heden ten dagen nog uitgebreid besproken hoe het heeft kunnen gebeuren, wat er is gebeurd. Ja, en als je bij ons in het Militair Museum komt, dan moet je naar het woordje Srebrenica, daar moet je echt wel naar zoeken. Dat is niet, dat wordt niet prominent gepresenteerd, laat ik het zo zeggen. Er is overigens wel een redelijk schandaal geweest met de B-29. Ik ben er waarschijnlijk bij geweest, maar ik heb het pas onlangs gelezen. Ergens in 1993-94 ben ik naar Midland in Texas afgereisd, omdat daar de Fifi weer zou gaan vliegen. Die had sinds de jaren 70 niet meer gevlogen, die B-29. En die was na eindeloze restauratiepogingen was die eindelijk weer luchtwaardig bevonden. En die zou voor het eerst op de Commemorative Air Force Show in Midland, Texas gaan vliegen. En ik was toen net herstellend van een vliegtuigongeluk. En een vriend van mij uit Hengelo was zo vriendelijk om mij wel van het vliegveld naar die show te willen rijden en nog een paar dagen later te blijven hangen. En met een huurauto, daar zijn we gaan kijken. Wat me bijgebleven is dat het toestel me in omvang enigszins teleurstelde. Het is natuurlijk, voor die tijd was het een gigant, maar wij zijn gewend aan A380's en Jumbo Jets en C-5 Galaxies. En dan is de B-29 een uit de kluiten gewassen 757 of dat niet eens, 737. Veel groter is die niet. Wel, dat geluid is natuurlijk onnavolgbaar van die 4x28 cilinders of wat het zijn, krankzinnige hoeveelheden cilinders. De Outward Oiling Engine noemden ze het, omdat die aan alle kanten spoten olie er eigenlijk uit. Maar bij die gelegenheid is er dus ook een op de grond pyrotechnisch wat geprutst. En daarbij heeft men het voor elkaar gekregen om een paddenstoelwolk. Een paddenstoelwolk te creëren. En dat heeft tot klachten geleid van de Japanse ambassade. Dat is ook een rel geweest, maar dat heb ik pas onlangs gelezen. Maar waarschijnlijk ben ik daar dus bij geweest. En ik herinner me nog goed dat die paddenstoelwolk, dat ik die zag. Je zag die B-29 overvliegen. Je zag er natuurlijk geen bom vallen, maar vervolgens op de grond wel zo'n paddenstoel. Daar zijn zelfs mijn excuses voor aangeboden. En dat hebben ze daarna ook nooit meer gedaan. Dat nadoen, die pyrotechnische toestanden op de grond, zijn nog wel heel gebruikelijk, maar niet meer in deze vorm. Later in Florida heb ik hem een aantal keren gezien, de B-29, de Fifi. Dat is een rondreizende show. Ik zou bijna zeggen, dat hadden wij met de Catalina ook in Europees verband moeten doen. Maar we hebben dat voornamelijk tot Nederland beperkt. In Amerika heb je natuurlijk een enorme markt. Je kunt met zo'n bommenwerper van de ene staat naar de andere vliegen. 50 staten lang. En als je de laatste staat gehad hebt, begin je aan de andere kant weer opnieuw. En dan kun je mensen laten meevliegen. Dat gebeurt erg veel. Ik meen dat een vluchtje in de neus van een half uur $1200 kost. En bij de zijkoepels en de staartkoepel was het $400 of $500, als ik me goed herinner uit mijn hoofd. Dus bij elkaar werd dus een kleine $3,000-$4,000 werd opgestreken voor een half uurtje vliegen. Dat is nog lang niet voldoende om het ding echt te laten vliegen, maar ik schat dat met 4 motoren, net als de Lancaster die onlangs nog boven Nederland vloog, denk ik dat je eerder aan 15.000 à 20.000 euro per uur moet denken. Als je denkt dat een Mustang met 1 motor al €3.000 per uur kost. Ik heb toen wel een buitengewoon buitenkansje gehad. Ik sprak een Italiaanse piloot al daar. En die zei dat hij een opdracht had om de B-29 vanuit zijn jet. Dat was een kleine Italiaanse Mackie 211, als ik me goed herinner. Een soort alfajet. Te fotograferen. En de fotograaf had afgezegd. En of ik dat niet wilde doen. Nou, daar heb ik natuurlijk niet lang over hoeven nadenken. Ik ben daarin gestapt. En toen hebben we zelfs barrel rolls. U hoort het goed. Barrel rolls gedraaid rond die B-29. Die op weg was naar zijn volgende bestemming. Vanuit Main Merritt Island of Kissimmee of Midland. Ja, dat zou. Nee, Lakeland. Lakeland Airport. Daar was die voor de Sun and Fun. Dus toen hebben we een aantal rolls rond dat ding gedraaid. Ik heb prachtige foto's kunnen maken. Dat was wel grappig, want de piloot zei, waar is je camera? En toen had ik een vrij klein cameraatje uit mijn zak. Hij zei, dat zullen ze zullen, je mag niet mee naar de briefing, want ze zullen nooit geloven dat je met dat cameraatje gaat fotograferen. Ze zullen dat niet serieus nemen. Ik zei, nou, dan blijf ik buiten de briefing. Vind ik ook prima. Jammer wel, maar goed. Dat cameraatje had namelijk zo'n klapraampje aan de achterkant, waardoor je onder de meest bizarre hoeken kon fotograferen. En dat lukte ook goed. Ik heb later met die foto goede sier gemaakt, want ik heb een bijna pagina groot artikel in de NRC kunnen schrijven over deze ervaring met de bijgevoegde foto's. Heel indrukwekkend om dat ding van zo nabij te zien vliegen. Op een gegeven moment moest hem laten gaan, zeg maar. Hij vloog volgens mij door naar Miami. Daar had hij weer zo'n gig. En ik kan me nog goed herinneren dat hij zo over de Indian River, spiegelende Indian River, richting het zuiden vloog. B-29 Super Fortress. Er zijn er inmiddels 2 trouwens. Er is ook de boxcar. Dat betekent treinwagon, goederenwagon. Begrijpelijk titel of verklaarbare titel. Er is blijkbaar genoeg markt voor 2 van die B-29's die door Amerika kruisen. Ze hebben alweer een keer samengevlogen, of zelfs meerdere keren, geloof ik. En dat moet wel een
indrukwekkend geluid zijn, want dan heb je het over 8 motoren, 8 keer 18 cilinders is 144 cilinders. Dat zou wel eens een record kunnen zijn, zeker als je het over 2 vliegtuigen hebt. Waar de Fifi naar genoemd is, weet ik niet. Boxcar is dus treingoederenwagon. Enola Gay is keurig de moeder van de piloot, Tibbets. Dat is een keurige naam. Meestal was dat nogal een porno-achtig gedoe, die naamgeving van die bommenwerpers. Maar ik denk dat de legerleiding daar een stokje voor gestoken heeft. Gezien het vreselijke doel van dit toestel, het afwerpen van de atoombom. Paul Tibbets heb ik nooit ontmoet. Dichtstbij is een bom in een museumpje in Florida bij Tom Riley, die daar toen nog een Warbird Restoration fabriekje had. En er was natuurlijk een museumpje bij en in de hoek stond een bom. En daar had hij met een viltstift zijn handtekening opgezet. Tibbets is niet in een klooster gegaan of van vroeging gestorven, zoals wel beweerd wordt. Ik geloof zelfs dat hij lange tijd gewoon directeur van een airline geweest is. En zijn, zoals gezegd, zijn Enola Gay, daar is alleen nog maar de neussectie van over. En die staat volgens mij in Washington in het Smithsonian. De naam Gay heeft intussen wel weer een andere betekenis gekregen, maar dat was in die tijd nog niet.